wachten nog eventjes tot de laatste mensen ook een plaatsje hebben gevonden in de kerk. En ik denk, nu ik zie dat de collega's binnenkomen, dat iedereen binnen is. Beste leerlingen, van harte welkom bij de jaaropening aan het begin van een nieuw schooljaar. We hadden graag alle leerlingen voor vanavond uitgenodigd om hier in dit kerkgebouw samen te komen. En dat is helaas nog niet toegestaan. Aan de andere kant zijn we heel blij dat de leerlingen van leerjaar 1 en leerjaar 4, die er nu samen met de verschillende personeelsleden van de school zijn, nu in dit kerkgebouw aanwezig zijn. En voor de leerlingen van leerjaar 1 is het een grote verandering wanneer je de overstap hebt gemaakt van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. En dan gaat er veel veranderen. Maar we hopen er met elkaar alles aan te doen om jullie je zo snel mogelijk thuis te laten voelen bij ons op het beroepencollege. Ouders, verzorgers, belangstellenden en ook luisteraars thuis, fijn dat u er vanavond bij bent of op afstand met ons meeluistert. We hopen dat we uw betrokkenheid steeds weer mogen ervaren in de tijd dat uw kind bij ons op school het onderwijs volgt. Want met elkaar staan we voor de verantwoordelijke opdracht om onze kinderen op te voeden en te onderwijzen naar Gods woord, om uiteindelijk een plaats in de maatschappij in te kunnen nemen. En daarbij zijn we afhankelijk van de zegen van de Heere. Die is onmisbaar. Maar ook hebben we elkaar hierbij hard nodig. En zoals u waarschijnlijk gelezen hebt, is vanavond het thema onderwijzen, ontspannen en ontmoeten. Dat onthoudt makkelijk, hè? Drie O's. En je hebt je misschien wel afgevraagd waarom we voor vanavond voor dat thema hebben gekozen. Nou, dat heeft te maken met ons schoolplan. Voor het hele Wartburg College hebben we in het achterliggende jaar, zowel met docenten als met leerlingen, plannen ontwikkeld waar we in de komende 5 jaar uitvoering aan willen geven. En die plannen die zijn gekoppeld aan de drie O's, onderwijzen, ontspannen en ontmoeten. En omdat we een school zijn, beginnen we met de O van onderwijzen. Dat doen we ook straks, vanavond. En dat proberen we op een ontspannen manier te doen. Dat is de tweede O. En daar hoop ik jullie vanavond iets over te vertellen. En dat kan ook weer niet zonder elkaar te zien. Zonder elkaar te ontmoeten. De derde O. Ook daar hoop ik vanavond iets over te vertellen. En zoals ik al aangaf, de eerste O is die van onderwijzen. Daar willen we vanavond in de eerste plaats vanuit Gods woord, de Bijbel, naar luisteren. En dan krijgen we onderwijs van de grootste onderwijzer, de Heere zelf. Dominee Zonneveld, u ook van harte welkom. Zal straks met ons de avond openen en dan met elkaar nadenken over de O van onderwijzen aan de hand van het thema twee scholen. En zo hoop ik dat we met elkaar een goede en gezegende avond mogen hebben. Ik wil nu met elkaar Psalm 119, het derde vers, zingen, waarna ik het woord aan dominee Zonneveld wil overgeven. Psalm 119, vers 3. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Waar zou je anders, waar zou je beter aan het begin van een nieuw schooljaar om kunnen vragen dan om Gods hulp en om Gods geest? Dat die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw gewoon mij tot uw liefde wekken. Psalm 119, vers 3. En daarna geef ik het woord aan dominee Zonneveld.
Allereerst heel hartelijk dank voor de uitnodiging om vanavond in uw en jullie midden te zijn. Ik begrijp dat de meeste jonge mensen die hier in de kerk zitten, eerstejaars zijn. Er zijn ook anderen. En we hopen dat al die anderen meeluisteren en meekijken vanavond vanuit hun huis. Jullie zijn hier en zoals de directeur al heeft gezegd, dat is best een hele gebeurtenis om dan naar de middelbare school toe te gaan. In de hoogste klas van de basisschool was je wat, je hoorde bij de oudsten, je kon neerkijken op die hummeltjes die arriveerden aan het begin van een schooljaar. Maar nu ben je zelf een brugleerling, een brugpieper, een brugsmurf, zegt men soms. En je ziet van die grote jongens straks en van die grote meiden die zich afvragen, worden ze elk jaar kleiner? Nou, dan moet je ook aan wennen. En ik kon er niet zo best aan wennen toen ik zelf voor het eerst op de middelbare school kwam, want ik was nog maar 10. En ja, dat is een les in nederigheid als je dan als 10-jarige leerling met een rugtas van 15 kilo boeken, sjouwend en zuchtend op zo'n middelbare school komt. Ik ben dat allemaal nog niet vergeten, ik ben inmiddels iets ouder, maar dit vergeet je nooit en daarom voel me met jullie verbonden en ik ben blij dat je deze stap mag maken en ik hoop dat het echt mag zijn met Gods hulp, zoals we gezongen hebben. Tweede, wat ik bijzonder vind aan deze uitnodiging, is dat ik mag spreken in de kerk waar ik zelf dikwijls gezeten heb. Hoewel, dat was nog de oude kerk aan de Voordijk, de geitenkerk, zei men. Niet omdat daar geiten zaten, maar daar stond een geitenschuur vlakbij, als ik het goed begrijp. Hier heb ik mijn vrouw gevonden en natuurlijk heet ze Kraaienveld. Want zeg je in de christelijk gereformeerde gemeente van Barendrecht de naam Kraaienveld vanaf de preekstoel, dan zou de halve gemeente opstaan. Nu, ik mag weer eens terug zijn aan deze plaats. Er is nog een reden waarom ik het bijzonder vind om hier vanavond te mogen zijn. Dat komt nog wel. Maar we gaan eerst de Heere vragen om zijn zegen. En dan willen we ook denken, lieve mensen, aan het gezin Boudewijn. Een broer van dominee Boudewijn uit Barneveld, waar hij komt uit Hendrikido Ambacht, is overleden. En deze broer, deze vader Boudewijn, is vanmiddag begraven. Diep ingrijpend voor dit gezin, voor Myrthe, die ook bij de eerstejaars hoort van dit seizoen, voor Jarno, die een derde klasser hoopt te worden nu, en ook voor Antoinette, die een oud leerling is van de SWAAF, het Wartburg College. We hopen hen ook op te dragen in het gebed. Laten we samen bidden. Heere, zo geeft u ons dat wij vanavond hier mogen zijn, of dat wij vanuit de woning het meebeleven, het begin van een nieuw schooljaar, het begin van een nieuw seizoen. Een seizoen dat zo anders begint dan in andere jaren. Het einde van het vorig seizoen was al zo vreemd, zo heel anders. Er kon ineens veel minder. Dat grote raderwerk van de wereld stond stil, doordat u een heel klein, onooglijk virus gebruikte om ons stil te zetten. Zijn wij tot stilstand gekomen? Zijn wij stil geworden? Is onze ziel stil geworden tot u? Zijn we met dit alles in de zomervakantie bij uw woord terechtgekomen, bij ons hart terechtgekomen, aan uw voeten terechtgekomen, met de vraag, wat heeft dit alles te betekenen? Want we konden een paar maanden geleden nog wel denken, dit treft ons niet, wij zijn jong, het zijn vooral de oudere, zwakke en gebrekkige mensen die erdoor getroffen worden, maar inmiddels hebben we wel begrepen, het gaat ook de jeugd niet voorbij, de twintigers, maar ook degenen die jonger zijn. En wat gaat dit betekenen voor het schoolleven, de social distancing, de maatregelen die genomen moeten worden en die zelfs blijken op een avond als deze, want vroeger, in andere jaren, zat de kerk vol. Nu is het zo heel anders. O Heere, dat we dan werkelijk daarmee op de rechte plaats zouden mogen komen. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Als we iets nodig hebben, is het toch dat uw geest ons tot een leidsman zal zijn, van dag tot dag, van ogenblik tot ogenblik. Dan hebben wij die leidsman verlaten. U, de springader van het levende water. We hebben in Adam u de rug en de nek toegekeerd en ons gebroken bakken uitgehouwen die geen water houden. En we zijn ook niet meer van plan om tot u terug te keren. We kunnen het niet en we willen het niet ook. O Heere, laat ons niet over aan onszelf. U hebt toch van eeuwigheid raad gehouden met uzelf als de drie enige God. En u hebt uitgedacht dat wonder van verlossing door Christus, uw enige geboren zoon, de allerhoogste profeet en, zoals meneer Hoekman zei, de beste onderwijzer, ja, de enige hoge priester en de eeuwige koning. Heere, maak voor hem plaats in ons hart. Doe dat door het werk van uw geest. Stel ons voor de spiegel van uw wet, en geef ons ontdekkend licht, opdat we onszelf leren kennen, u leren kennen, en dat we ook Christus mogen leren kennen als onze enige zaligmaker, als die allerliefste koning, als die smetteloze borg, dat volmaakte Godslam. Heere, zegen daartoe uw woord, want dat woord zal gaan klinken elke dag in het komend seizoen. En dat moet ook de hoofdschotel zijn bij al het andere dat onderwezen wordt. Helpt u daar de leerkrachten ook bij? Voor hen is het ook weer een nieuw jaar. Een jaar met zijn uitdagingen. Ze kunnen er misschien diep van binnen ook tegen opzien. Dat geeft ook niet. Wij hoeven ons niet groter te houden dan we zijn. Nieten en nullen die wil gij vervullen. Heere, geef dat onze leerkrachten ook leerlingen mogen zijn of worden. Op die hemelse academie, daar waar het geleerd wordt eigen krachten te verachten, dat wordt toch immers op Jezus school geleerd. En geef ook leiding aan hen die leiding moeten geven. De besturen, de directies, ook de school, in welks verband van u samenkomen, en ook de andere scholen in Rotterdam en omgeving. We bidden u, Heere, voor hen die het moeilijk hebben, die verdriet hebben. U bent goed geweest dat geen leerlingen zijn weggenomen in de achterliggende tijd. En dat u het ook met de onderwijsgevenden wel hebt gemaakt. Zijn er dan toch zorgen, Heere, mag het uitdrijven tot u. Maar bijzonder die bedroefde familie. Dat gezin Boudewijn. Een moeder die nu weduwe is. Kinderen die zonder hun vader verder zullen moeten. Ach, Heere, wilt u ze troosten en sterken. En zou het u willen geven dat ze de beleving mochten ontvangen van dat psalmvers. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Ach, doe ons uw vrezen en hen liefhebben. Door dat wondere werk van uw geest, we bidden het om Jezus wil. Amen. Lieve vrienden, jonge vrienden en vriendinnen, leerkrachten, ouders en ook de leidinggevenden. Het is eigenlijk best bijzonder dat we onze eigen school hebben, hè, zo noemen wij dat, een eigen middelbare school. En dat er meerdere van zulke reformatorische scholen zijn in ons land. Dat spreekt niet vanzelf. Ik heb tussen 2004 en 2012 in Canada mogen staan. Ook daar zijn reformatorische scholen, maar er moet ontzaglijk veel voor worden betaald. In de meeste provincies moet men alles zelf bekostigen. In Amerika zelfs, in alle staten. En in de provincie Alberta van Canada worden wel de personeelskosten betaald, maar er moeten tonnen en tonnen worden bijgelegd door de ouders, door de gemeenten, en men doet er ook werkelijk alles voor. De kerk, de school, het gezin, daar is alles op gericht. En hier? Hier wordt het alles bekostigd door onze overheid. Best wel bijzonder. Dat geldt ook als ik bijvoorbeeld denk aan een land als Nigeria. In de jaren 80 van de vorige eeuw heb ik daar mogen werken als zendingspredikant, een jaar of 10. En tegen de tijd dat wij terugkeerden naar Nederland, kwam er steeds meer het verlangen op bij de kerkmensen, de leden en doopleden van de Nigeria Reformed Church, om een eigen school te beginnen. Een middelbare school. De zending was daar niet zo voor. Althans, men wilde daar geen geld in stoppen. En toen heeft men het zelf gedaan. John Calvin Secondary School. Hij staat er vandaag de dag. En het mag goed gaan met die school. Steeds meer jonge mensen zoeken ook het hoger onderwijs, gaan via de middelbare school naar de universiteiten en vinden dan vaak geen werk. En daarom heeft de leiding van de school in de afgelopen jaren nagedacht over de toekomst van hun leerlingen. Leren en werken, dat is steeds meer het concept geworden. Beroepsonderwijs. En het was nog dit jaar in februari dat mijn vrouw en ik daar op bezoek waren en dat we met veel bewondering en respect hebben gezien hoe men daar bezig is in die andere omstandigheden die niet makkelijk zijn en waar ook heel veel geofferd moet worden. We zijn weer rondgeleid door de directeur van de school, dominee Nicodemus Oede, die getrouwd is met een zendingswerkster. En ja, ik zou je eigenlijk willen meenemen daar naartoe. Dat kan niet. We kunnen er zelf ook niet naartoe vanwege de coronacrisis. Maar denk er maar eens aan. Zodat je zult beseffen en onze ouders ook zullen beseffen hoe bijzonder het is dat we zo'n school hebben zoals we die mogen hebben. Er is nog een reden dat dat zo bijzonder is. Ik vertelde jullie over de tijd dat ik zelf van de lagere school afkwam, want zo noemden we dat. Hè. Dat was de grote school na de kleuterschool en dan ging je naar de middelbare school. En dat was dan in mijn geval het christelijk gymnasium Zorgvliet in Den Haag. Vlakbij het Vredespaleis en de Russische ambassade. Een protestants-christelijke school die altijd nog bestaat en waar de dochters van onze koning en koningin ook het onderwijs volgen. Het was best een goede school. Onderwijs op hoog niveau. Als het ging over kwaliteit en ook wel heel stijlvol. Hè. Dat waren vaak kinderen van rijke mensen, van ministers en advocaten en van mensen die in het dure Wassenaar woonden. Het was een beetje een elite school en zo moest je je ook gedragen. Ik werd al gauw naar de kapper gestuurd door de rector van de school omdat mijn haar iets over mijn oren kwam. Een minirok voor een meisje? Not done. Je kon gelijk naar huis. Dat is streng. Ja, maar zo zou het toch ook echt moeten zijn. En dan zeker op een reformatorische school. Want ik praat eigenlijk nu over een gereformeerde school. De meeste mensen kwamen van een lichte gereformeerde kerk. Maar je kon er soms een puntje aan zuigen. Het was een school waar regels waren. En het was een school waar hard gewerkt werd. Ja. En toch. Verdrietig. Een school waar je nauwelijks iets uit de Bijbel hoorde. Want die ging niet altijd open. Wij hadden bijvoorbeeld een leraar Grieks. Die begon nooit. Zelfs niet met gebed. En toen een paar meisjes voor in de klas op een dag zeiden: meneer, meneer, we zijn nog niet begonnen. We hebben nog niet gebeden. Meneer keek een beetje verstoord op, woelde door zijn rode baard, keek die meisjes aan en zei vervolgens: je hebt een matje voor je bed, doe je boek maar open. Met andere woorden, bid maar thuis. Ja? En een andere leraar, als je op een vraag niet goed het antwoord wist en je zei dan: ik geloof, dan zei de leraar: geloven doe je maar in de kerk. Hier moet je het weten. En dan onze lerares biologie, die binnenkwam in de klas, 1A. Haar tas op de tafel wierp en zei: zijn dit de aapjes van 1A? En vervolgens begon ze ons te vertellen over evolutie. Ja, want we stammen ook echt van apen of aapachtigen af. Ik praat over 1964. Toen al. En nu sluit dat bij ons naar binnen in de reformatorische kringen. Nou ja, God is wel de schepper, maar evolutie, dat is toch niet echt onbijbels, althans, de wetenschap laat het ons toch weten dat het zo is. Misschien dat we wel het met elkaar kunnen vervlechten. Evolutie, het werd ons ingepompt. En dan de leraar een godsdienst, meestal predikanten van de hervormde of van de gereformeerde kerk, die ene predikant die ons wilde enthousiast maken voor Jesus Christ Superstar. Want dat was een film of een musical. Dat was pas geweldig. En de andere dominee, die misschien populair wilde zijn, die tegen ons zei: jongens, ja, tussen de morgendienst en de middagdienst neem ik nog een duik in de Noordzee. Moet kunnen, hè? En zo keek hij de klasses rond. Moet kunnen, op zondag. Of die andere dominee die zondags letterlijk vloekte op de preekstoel. En de volgende docent godsdienst die ons een jaar lang voorhield wat het boeddhisme allemaal inhield. En niet één keer zei: dat is een dwaalleer. Ik heb jullie er niet voor over. Pas op. Nou, dat was dan mijn school. En ik wil er niet op afgeven. Ik wil geen mensen afbranden waar ze niet bij zijn. Dat gebeurde trouwens wel met mijn kerkverband. Met de refo's. Nooit vergeet ik die les waarin een docent godsdienst het had over de verschillende kerken. En zei die toen met een grijns op zijn gezicht. Hij zei: oh ja, en dan heb je ook nog de zwarte kousenkerken. Ja, die zijn een eeuw te laat geboren. Jongens, de zwarte kousenkerken. Maar er zal wel niemand van die zwarte kousenkerk hier zijn. Nou had ik geen zwarte kousen aan. Ik denk dat ik gele sokken aan had op die dag. Maar ik ben direct op gaan staan. Ik heb gezegd: ik ben van die kerk. Oh, jij? Meen je dat? Dan had ik dat niet gezegd. Ja. Deed wel pijn. Was ik zo'n lieve jongen? Helaas niet. De wilde jaren 60, de jaren van de Beatles, van de Rolling Stones, van de Golden Earring, van de Pink Floyd en noem ze maar op. Ik hield van die muziek, ik zeg het tot mijn schande. En ik was een groot supporter van ADO Den Haag. En wat er uit mijn mond kwam was ook allemaal niet zo best. Maar het ging dan toch wel over mijn kerk. En ik zag in gedachten, toen die leraar dat zo zei, zag ik ineens het beeld van mijn lieve tante Jannie oprijzen. Ja, want die was echt bekeerd. Dat wist ik wel. En eigenlijk was ik heel erg jaloers op mijn tante Jannie. Dat was zo'n lief mens. Als de dominee vanaf de preekstoel zei, vraag dat maar eens aan Gods volk. Dan dacht ik, oh, dat zou ik dus aan tante Jannie moeten vragen. Als zij op bezoek kwam, dan was ik 2 weken van slag. Dat was mijn moeder in de keuken. Dan kwamen er tranen soms in haar ogen. En dan keek ze je met zoveel liefde aan. Kees, bid je nog wel eens? Nee, tante. Ik bid niet meer. Ach, jongen. Durf je niet meer te bidden? Vroeg ze dan. Het lieve mens. En ik wilde haar niet kwetsen, dus ik zei maar niet. Ik wil niet meer bidden. Ik zei maar niets. En dan zei zij, probeer het nog maar eens. Opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbod. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Beeld. Er kwam mijn moeder binnen en stopte ze meteen. Dit was tussen ons. Maar ik had 2 weken nodig om weer een beetje overeind te komen. Want ik dacht, die is pas gelukkig. En die blikken dominee, die praat er maar een beetje over. Maar mijn tante, die spreekt eruit. Bij haar is het echt. En het was een bekommerde vrouw. Begrijp je wat ik daarmee bedoel? Een vrouw die geen zekerheid had voor zichzelf. Nee, haar man, die was heel zeker. Ja. Die was heel zeker. En die ging aan het avondmaal. En zij, oh nee, dat durfde ze niet. Maar ik dacht altijd, zij draagt het lampje op de rug. Ze verspreidt licht, terwijl ze zelf vaak in het donker loopt. Maar ze moest dus weten hoeveel ze licht zij om zich heen verspreidt. Nou, ik hoop dat jullie leerkrachten en dat jullie ouders als die tante Jannie mogen zijn. Ik heb ze helaas, met alle respect hoor, voor mijn docenten van Zorgvliet. En voor al het goede dat ik daar ook geleerd heb. Ik hoop dat jullie waarderen dat je een school hebt waar je die dingen hoort. En ziet, hopelijk. Die ik niet heb gehoord. En ik niet heb gezien op mijn middelbare school. Daarom zeg ik, het is een hele bijzondere school waar jullie opkomen of waar jullie opblijven als je er al wat langer op zit. Waardeer het. En laten we beseffen, dat zeg ik niet alleen tegen onze jonge mensen, maar ook juist tegen de ouders en de leerkrachten, de stuur, dat er geofferd is voor die scholen. En nu hebben we ze. En nu worden ze bekostigd. Maar in de begintijd bloed, zweet en tranen. Er is voor geofferd. Onze scholen zijn uit de nood geboren. De nood waar ik iets van getekend heb. En dat was dan niet de nood in de eerste plaats van kwalitatief onderwijs. Maar de identiteit. Waar staan we voor? De waarheid van Gods woord. Daar ging het om. En daar zal het om moeten blijven gaan. Houd het goed. Of laat het weer goed worden. Waar we zijn afgezakt. Waar we dreigen weg te glijden. Want daar ben ik bang voor. Om heel eerlijk te zijn. Daar ben ik bang voor. Dat we wegleiden, langzaam, maar zeker, ook met onze scholen. En daarom zou ik dit willen zeggen. Om het goed te houden, om het goed te krijgen, moeten we allemaal op school. Bij wie? Bij Mozes. En bij Christus. 2 scholen Ik zal daar niet heel veel over zeggen, maar ik wil het eerst voorlezen en dan begrijp je het misschien met deze inleiding waarom we gekozen hebben voor Deuteronomium 6 vers 1 tot en met 9 in de eerste plaats en dan Matthäus 11 vers 25 tot 30. Dit zijn dan de geboden, de inzettingen en de rechten die de Heere uw God geboden heeft om u te leren. Opdat gij ze doet in het land naar het welk gij heen trekt om dat erfelijk te bezitten. Opdat gij den Heere uw God vreest om te houden al zijn inzettingen en zijn geboden die ik u gebied. Gij en uw kind en uw kindskind al de dagen uws levens en opdat uw dagen verlengd worden. Hoor dan Israël. En neem waar dat ge ze doet, opdat het u welgaan, opdat gij zeer vermenigvuldigt. Gelijk als u de Heere, uw vaderen God, gesproken heeft, in het land dat van melk en honing is vloeiende. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Zo zult gij de Heere uw God lief hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. En deze woorden die ik u heden gebied zullen in uw hart zijn. En ge zult uw kinderen inscherpen en daarvan spreken als ge in uw huis zit en als ge op de weg gaat en als ge nederligt en als ge opstaat. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand en ze zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. En ge zult ze op de posten van uw huis en aan uw poorten schrijven. Dan Matthäus 11 vanaf vers 25. In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide: ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkunst geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader, nog iemand kent de Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Twee scholen dus. Twee bijzondere scholen. In de eerste plaats de school van Mozes. Wat leer je dan op die school? Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Zo zeggen de Joden tot op de dag van vandaag toe. De geloofsbelijdenis van het Jodendom. Hoor Israël. De Heere onze God is een enig Heere. Dus begin niet met doen. Steek je handen uit de mouwen. Horen. We hebben één mond gekregen. Maar twee oren. Om goed te luisteren. En juist dat hebben we niet gedaan in het paradijs. Waar we geluisterd hebben naar de influisteringen van de duivel. Daar ging het mis. En als God je bekeert, dan begint het hier ook. Dan wordt je hart geraakt. Ga je luisteren. Ga je zeggen met Paulus, met Saulus van Tarsen op de weg naar Damascus: Heere, wie zijt gij? En wat wilt gij dat ik doen zal? Wat we gezongen hebben uit Psalm 119. O, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsband strekken, ik hield dan uw wet. Ja, want die wet van Mozes, die hebben wij niet gehouden. En die wet die leert ons God lief te hebben, boven alles. En onze naast als onszelf, hebben we dat gedaan? O nee, laten we eerlijk zijn. En God maakt ons eerlijk door zijn genade. Dan zien we dat we voor onszelf hebben geleefd, dat we God niet lief hebben, maar haten. Of dat we o zo lauw en onverschillig zijn. En als het gaat over onze naaste. Ik en nog eens ik, dan gaat het je pijn doen. Dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest hoe uw geboon mij tot uw liefde wekken. Vrienden, dat is onderwijs. Daar heb je wat aan. Op die school van Mozes erachter te komen dat je voor God niet kunt bestaan. O, te leren dat wij niet deugen. Dat is niet zo fijn. Want wij willen iets zijn en we moeten niets worden. Toch is dat de weg waarin de Heere al zijn kinderen leidt. O, laat je niets aanpraten. Laat je niets op de mouw spelden. Mozes gaat vooraf aan Christus. En wie op de school van Christus een plekje mag krijgen, is op de school van Mozes geweest. Zo gaat de Heere ons uitdrijven uit onszelf naar die andere school waarvan we dan gelezen hebben in Matteüs 11. Waar de grote meester zijn armen uitbreidt. En allen die aan Mozes gestorven zijn, die de dood hebben gevonden in zichzelf, die onder het vloekvonnis van de wet liggen, en die moeten zeggen, zulke last van zonde en plagen niet te dragen, drukt me naar beneden. Die net als die pelgrim uit de christenreis van John Bunyan, met dat pak van schuld op hun schouders lopen, en die geen raad meer weten. Die moeten zeggen, u bent rechtvaardig, Heer, als u mij voor eeuwig zou verstoten. Hoor. Hoor, Israël. Hoor, arme zondaar. Hoor, jongen. Hoor, meisje. Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Heb je al aangemeld bij die school? Ben je al eerstejaars op die school? Of vierdejaars? Of vijfdejaars? Zal ik je wat vertellen? Op die school ga je steeds een klasje naar beneden. Minder worden, dat is praktijk. Dat is de beleving op die school van Christus. Maar zal ik je ook nog wat anders vertellen? Niemand wordt er ooit van afgestuurd. Er is geen leraar die zoveel geduld heeft met zijn leerlingen. Over die school moet je wel gezakt zijn. Dan word je aangenomen. Want op die school mag je leren dat hij alles heeft volbracht. En dat hij daarom kan zeggen, ik zal u rust geven. Ik heb jullie verteld over Nigeria. Zomaar een paar dingen, hè. Nou, daar zag je vrouwen water halen met een waterpot op het hoofd. Ze gingen naar de rivier toe in de droge tijd. Dan werd die waterpot helemaal vol gedaan. En vervolgens op het hoofd van zo'n vrouw getild. En dan liep ze naar huis. Hele zware last op haar hoofd. En dan kwam ze op de compound. Op het erf. En dan riep ze. Dat ze kon zelf die last niet afnemen. Dat kon alleen maar als er iemand hielp. En dan ging ze heel voorzichtig door de knieën heen. Ze zakte als het ware wat naar beneden met die waterpot op het hoofd. En die werd dan afgenomen. Het ergste voor zo'n vrouw was als er niemand op het erf was. En dat ze wel riep. Maar niemand was er. En dan stond ze daar met die waterpot op het hoofd. En niemand was er om die af te nemen. Begrijp je dat? Wat kan dan een mens zich diep ongelukkig voelen? Wel die last. Maar ik kan de Heere niet vinden. O God. Hoe raak ik nog mezelf kwijt. En hoe raak ik nog die last eens kwijt. En heeft de Heere hulp besteld bij een held die verlossen kan. En die zegt, ik zal uw last afnemen. Dat is groot. Als je dan die vrede mag proeven. Door het bloed van dat kruis van Golgotha. De vrede die alle verstand te boven gaat. Dan krijg je wat anders ervoor terug. Weet je wat? Een juk. Maar geen zwaar juk. Mijn juk, zegt Christus. Mijn juk. Die is zacht. En mijn last. Die is licht. En een juk, Ja, dat heb je ook soms nodig. Net als die ossen, hè? Een houten juk, twee runderen naast elkaar om in het rechte spoor te blijven. Of een juk waar die wateremmers vroeger aan hingen. Hè? Dat maakt het juist mogelijk om die emmers te dragen. Een juk hebben we nodig. En het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd leert dragen. Nou, dat juk van Christus is zacht. En die last is licht. Christus brengt terug bij Mozes. In de school van Christus word je weer teruggebracht bij Mozes. Bij de wet. Maar dan niet als een wet die je veroordeelt, maar een liefdewet die je gaat doen met de bede. O, of wij uw gewoon volbrachten. Gena, o hoogste majesteit. Gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Dat gun ik je van harte. Dat wens ik jullie zo toe. Mogen daartoe het onderwijs dienstbaar zijn. En in dit seizoen dat worden geleerd. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat leren. Leren van Christus. Leren dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw ziel. Van die school kom je nooit af totdat je sterft. Maar van die school gaat Gods kinderen rechtstreeks naar de eeuwige heerlijkheid. En dan moet zijn naam alle eer ontvangen. God zegene jullie en geven wat nodig is van dag tot dag in het seizoen dat is aangebroken. We zingen Psalm 32 vers 4. Gij zijt mij Heer ter schuilplaats in gevaren en wat verder volgt. Psalm 32 daarvan het vierde vers.
staan vanavond stil bij de drie thema's van ons schoolplan: onderwijzen, ontspannen en ontmoeten. En zojuist hebben wij een boodschap gekregen over het thema onderwijzen vanuit het woord. En nu wil ik nog met jullie stilstaan bij de twee andere thema's: ontspannen en ontmoeten. En ik kan mij zo voorstellen dat de leerlingen zich afgevraagd hebben: wat heeft ontspannen nu met school te maken? En daarom wil ik daar vanavond als eerste met jullie bij stilstaan. In 1978, ik was toen 4 jaar oud, woonde ik in het Zeeuwse plaatsje Schravenbolder. En in die tijd had je in de kleinere dorpen nog geen supermarkt. Daarvoor moest je naar de grote stad. Dirk van den Broek en Albert Heijn, ik kende ze in die tijd nog niet. Wij gingen 1 keer per week samen met mijn ouders naar de supermarkt in Goes. En dan deden wij, zoals we dat toen noemden, de grote boodschappen. De kleinere boodschappen konden we wel op het dorp doen, in de kleinere winkeltjes die er waren. De bakker, de slager, de drogist, zoals we nu Kruidvat kennen. En die ook tegelijk de schilder van het dorp was. En daarnaast hadden we een melkboer. En die melkboer die had een grote wagen waarmee hij langs de huizen reed. En als hij dan in de straat aangekomen was en een plekje had gevonden, dan rammelde hij met een bel om zijn aanwezigheid bekend te maken. En zoals de naam al doet vermoeden, de melkboer, daar kon je melk, yoghurt, boter, kaas, maar ook bijvoorbeeld wel brood krijgen. En die wagen waarmee die melkboer langs de huizen ging, die werd in die tijd nog getrokken door 2 paarden. En die paarden die liepen gewoonlijk vrij rond in het weiland bij het huis van de melkboer. Maar hun vrijheid die werd beperkt door de omheining, het hek rondom dat weiland. En als dan het moment gekomen was dat die melkboer langs de huizen ging, dan spande hij die paarden voor zijn wagen in. En dan waren ze als het ware hun vrijheid kwijt. Dan konden ze niet meer doen wat ze zelf wilden, maar dan werden ze bestuurd door de melkboer op de bok. En je kon soms aan die paarden zien dat ze dat niet altijd even fijn vonden. Soms stonden ze wild met het hoofd te schudden of met hun hoeven op de straat te schrapen. En dan had de melkboer ook wel eens een zweep nodig, om als hij weer vooruit wilde met de wagen, om de paarden in beweging te krijgen. Maar aan het einde van die werkdag, voor die paarden, dan kregen die paarden hun vrijheid weer terug. Dan werden ze uitgespannen, losgemaakt. En dan konden ze uitrusten en weer ontspannen. Dan waren zij bevrijd van de last van die wagen van de melkboer. En dat is eigenlijk ten diepste de betekenis van het woordje ontspannen. Een van de 3 thema's. Bevrijd worden, loskomen van alles wat tot last is en uitrusten. En wat heeft dat nu te maken met school? Nou, meer dan je mogelijk denkt. Want ons Nederlandse woord school, dat is afgeleid van het Griekse woord wat vrije tijd betekent. En het zou zomaar kunnen dat er leerlingen zijn vanavond die zeggen: daar denk ik heel anders over. Maar als we dan iets verder teruggaan in de tijd, dan waren er kinderen die dat echt wel zo zagen. Vroeger, dan waren er ouders die konden de school niet betalen. Of daar moesten de kinderen meehelpen met de ouders om brood op de plank te krijgen. Die kinderen, die konden niet naar school. Er waren ook rijkere mensen, die konden wel naar school. Althans, de kinderen daarvan, die konden naar school. En dan keken die kinderen die aan het werk moesten, zodat vader en moeder brood op de plank hadden, keken wel eens met jaloerse blikken naar die kinderen die wel naar school mochten. Zij waren vrij en mochten naar school. Maar zij moesten werken. Voor hen was schoolgaan vrije tijd en ontspanning. Op het Wartburg College willen we de komende tijd op zoek gaan naar ontspanning. Net zoals die paden. Vrij. Los van alles om je heen, maar wel vrij binnen grenzen. En die vrijheid wordt beperkt door wat wij willen onderwijzen en wat jullie moeten leren om als christen later een beroep te kunnen gaan doen. En om te leren heb je een rustige en ontspannen omgeving nodig. Dan alleen is het mogelijk om je aandacht te richten op het leren van een beroep op het beroepencollege. En die vrijheid, die ontspanning, die is niet vanzelfsprekend. En dan denk ik in het bijzonder aan alle digitale mogelijkheden die voor een hoop onrust en spanning kunnen zorgen. En de meeste die jullie wel kennen, dat is de smartphone. Een telefoon waarmee je niet alleen kunt bellen, maar waar je bijna net zoveel als met een computer kunt doen. Ik heb er ook een. En ik bel er soms mee, maar ik gebruik mijn smartphone ook als navigatiemiddel op mijn fiets. Als ik een keer in een omgeving aan het fietsen ben waar ik zo goed de weg niet weet. Ik lees er mijn mails op, zowel van thuis als van school. En ik kan zelfs vanaf dit schooljaar het hek van de school ermee open doen. Maar, hoe handig het apparaat ook is, het kan ook een middel zijn wat heel veel afleiding kan geven. En waardoor we ons niet meer kunnen, en daar komt het woord weer, ontspannen. En ik moest in dit verband ook denken aan de avonden, als ik 's avonds aan het eind van een werkdag, voordat ik naar bed ga, een stukje uit de Bijbel lees, aan de hand van een dagboek, en ik ben een keer vergeten om mijn telefoon stil te zetten, dan gebeurt het wel eens een keertje dat er een berichtje binnenkomt, een appie, of er komt een mail binnen. En als ik dat geluid van het binnenkomende bericht dan hoor, ik weet niet hoe het met jullie is, maar dan ben ik mijn concentratie kwijt. Dan kan ik even niet meer denken aan hetgeen wat ik lees, of wat we aan het overdenken zijn, maar dan moet ik denken van, hé, wat komt er nou binnen? Wat zou het zijn? Dat geeft mij onrust en daardoor word ik gespannen. Mijn gedachten worden dan onderbroken en hoe ik mijn best ook doe, ik kan eigenlijk niet meer goed mijn aandacht bij Gods woord houden. Ik ben dus niet meer ontspannen genoeg om naar Gods woord te luisteren. Het contact met wat ik lees is dan verbroken. Het staat een ontmoeting met de Heere en mijn hart in de weg, omdat ik ten diepste nog met mijn telefoon in verbinding ben met de contacten en de wereld. En dat is de boodschap die ik jullie vanavond wil meegeven. Denk goed na. En misschien heb je er dit jaar pas voor het eerst eentje gekregen, hoe je met je smartphone omgaat, zodat je nog genoeg ontspanning hebt. Dat je niet wordt geleefd door anderen, door je vrienden of je digitale contacten, door de wereld en alles wat de wereld te bieden heeft. De verleiding is groot om telkens weer je telefoon, je smartphone te pakken en ermee bezig te zijn. Dat weet ik. Ik moet helaas zeggen dat ik dat weet uit eigen ervaring. En dat kun je ook niet alleen. Je kunt een klasgenoot vragen om met je mee te kijken. Er zijn programma's waarmee je ouders mee kunnen kijken bij je smartphone gebruik. Uiteindelijk kan er maar één iemand helpen. En dat is de Heere. Vraag daarom of Hij met zijn geest wil komen en of er een draadloze verbinding gemaakt mag worden van boven naar beneden. Of de Heere de breuk die wij door onze zonde in het paradijs geslagen hebben weer wil herstellen door een verbinding met ons hart te maken. Ik heb jullie het beeld van de melkboer en zijn paarden verteld. De paarden die werden geleid door de melkboer. Dat is een voorbeeld. Dat is beeldspraak om het woord ontspannen uit te leggen. Zo hoorde ik een dominee eens zeggen: dat de Heere ons als leidsman, zoals de melkboer de paarden leidt, de koorden, de touwen, van liefde en goedertierenheid ons om de hals moet werpen. Dat is ook beeldspraak. Zodat de Heere ons leven bestuurt en leidt. Want een smartphone kan zo'n grote plaats in ons leven innemen, dat dat apparaat ons leven gaat leiden. En dan is het zo belangrijk en zo onmisbaar dat de Heere zijn liefde in jouw hart schenkt, dat Hij de leiding in jouw leven neemt, want dan komt er ook liefde in jouw hart tot God en dan zal Hij de grootste plaats in jouw leven hebben. Ik wil dit thema ontspannen, wil ik afsluiten met twee vragen. Wie heeft de leiding in jouw leven? En in aansluiting op deze vraag, ben je dan ontspannen of ben je misschien gespannen? Om onderwijs te ontvangen moet je ontspannen zijn. Je moet loskomen van alles om je heen, om je in te kunnen spannen om nieuwe dingen te leren. Dat heb je nodig om later in de maatschappij je werk te kunnen doen of na het beroepencollege verder te kunnen leren. Onderwijzen en ontspannen horen dus bij elkaar. Maar ook het derde thema, ontmoeten, hoort daarbij. Wie en wat hoop jij morgen op het beroepencollege te ontmoeten? Ik denk mogelijk dat je wel als eerste aan je klasgenoten zult denken. En dat is ook heel belangrijk. De komende jaren hoop je elke dag met je klasgenoten les te krijgen. En dan is het belangrijk dat je met je klasgenoten een goede band hebt en dat de sfeer in de klas goed is. In de tweede plaats denk je misschien aan de leerkrachten waarvan je straks les krijgt. Om onderwijs te ontvangen en als groep te leren is een goede relatie met de leerkracht onmisbaar. En hierbij gaat het er niet in de eerste plaats om wat jij allemaal kunt en wat je doet, maar gaat het erom wie je bent. In de derde plaats heb je op school een ontmoeting, zoals we het ook in ons schoolplan hebben geschreven, met de schepping. En vaak zeggen we dat niet zo, maar alles wat jij met interesse om je heen waarneemt, en waarnemen doe je met je ogen, je oren, je reuk, je smaak, je gevoel, dat is een ontmoeting met de schepping om je heen. Ontmoeting met dieren en mensen en dingen. En als voorbeeld zou ik bijvoorbeeld een boom willen noemen. Een boom die groeit op in de natuur. En hoe dat gaat, dat leer je bij het vak biologie. Je leert bijvoorbeeld uit welke delen de boom bestaat. En hoe die boom kan groeien. En waar welke boom groeit. Maar ook dat je met het hout van een boom bijvoorbeeld een deurkozijn kunt maken. En dat leer je weer bij bouwen, wonen en interieur. En zo maak je bij ons op school ontmoeting, heb je een ontmoeting, maak je kennis met Gods schepping. Als laatste, als vierde zou ik de ontmoeting met jezelf willen noemen. Je kent misschien de uitdrukking wel, die komt zichzelf nog wel eens tegen. Dat betekent dat iemand met zichzelf geconfronteerd wordt. Ik moest even denken aan het voorbeeld, als je het voornemen hebt om op je fiets een berg op te rijden en om dan vervolgens een top te bereiken, maar je moet het halverwege de rit opgeven omdat je onvoldoende energie hebt, dan kom je als het ware jezelf tegen, dan word je met jezelf geconfronteerd. Dan dacht je dat je die top wel zou kunnen bereiken, maar dat het toch onmogelijk lijkt. Een ontmoeting met jezelf. Maar wat is nu een echte ontmoeting? Wanneer kan dat? Ik moest even denken aan de periode van voor de zomervakantie. Van maart tot en met juni. Daar hebben we een bijzondere tijd achter de rug waarin we elkaar niet konden ontmoeten in één en dezelfde ruimte. We konden wel met elkaar appen, we konden mailen, we konden bellen. Maar een echte ontmoeting, dat kon niet. Dat kan eigenlijk alleen maar zijn op het moment als je elkaar ontmoet op één plaats. Wanneer je elkaar kunt zien. En wanneer je aan elkaar echt kan laten merken dat je in elkaar geïnteresseerd bent. Toen ik op de hogeschool onderwijs kreeg, werd het eens een keertje zo uitgelegd. Communicatie, ontmoeting, bestaat voor 20% uit spreken, uit taal en 80% uit de ontmoeting door er te zijn. Een ontmoeting kan ook spannend zijn. Ik denk aan de leerlingen die voor het eerst naar het beroepencollege komen. Misschien heb je er zin in, maar misschien vind je het ook wel spannend. En ik weet uit ervaring dat die leerlingen er zijn. De vraag of je een klik met je klasgenoten hebt, kan bijvoorbeeld een reden zijn voor een stukje spanning. En hoe zal de ontmoeting met de leerkrachten verlopen? Vragen die ik heel goed kan begrijpen. En vragen die er ook altijd geweest zijn. En in dit kader moest ik denken, in de voorbereiding voor vanavond, aan het Bijbelboek Genesis, waar gesproken wordt over een ontmoeting die spannend was. En dat is de ontmoeting tussen Jacob en Esau. Laten we daar samen nog eens naar kijken. Jacob die heeft van de Heere de opdracht gekregen om terug te keren naar het land van zijn geboorte. En wat betekende die opdracht? Dat hij zijn broer Esau zou ontmoeten. En daar zag hij enorm tegenop. Want 20 jaar geleden had hij Esau bedrogen. Toen is hij uit angst voor Esau gevlucht naar zijn oom Laban. En nu, 20 jaar later, zou hij Esau weer zien en spreken. Een ontmoeting die hij liever niet zou doen of niet zou hebben. Maar die hij zou krijgen omdat het de opdracht van de Heere was. En dan gaat Jacob vanuit een stukje angst en bezorgdheid gaat hij voorzorgsmaatregelen nemen. Dan gaat hij bedienden naar Esau vooruitsturen om zijn komst bekend te maken. En de bedienden krijgen allemaal cadeaus mee om Esau gunstig te stemmen. In het oosten is dat heel belangrijk. Wanneer iemand een cadeau van een ander aanneemt, betekent het ook dat hij de persoon van wie hij het cadeau ontvangt wil ontmoeten. Vervolgens verdeelt Jacob zijn vrouwen en zijn bezit, zijn kinderen, in twee groepen en laat hij ze over de rivier de Jabok trekken. En zelf blijft hij achter, bang voor wat er mogelijk komen gaat. En dan, de volgende dag, blijkt de ontmoeting met Esau mee te vallen. Esau loopt Jacob tegemoet, valt hem om de hals en geeft hem een kus. Dat zijn geen tekenen van boosheid en wraak, maar dat is een teken van liefde. Esau wil hier Jacob ontmoeten in vrede. Dat valt mee. In Genesis 27 lezen we dat Esau Jacob zo haatte dat hij Jacob wilde doden. En tussen dat moment en de ontmoeting van nu, 20 jaar later, hadden ze elkaar nooit meer gezien en gesproken. Waardoor dan deze grote verandering? Ik wil jullie mee terugnemen naar de opdracht die Jacob van de Heere ontving. Vooraf aan de ontmoeting met Esau was God zelf Jacob ontmoet met de opdracht om op reis te gaan. Maar ook met de belofte dat de Heere met Jacob zou zijn. Ik zal met u zijn. En tijdens zijn reis op weg naar het land Kanaan lezen we van een ontmoeting met engelen van God die Jacob begeleidde op zijn reis. De tweede ontmoeting waarvan we lezen. En wanneer Jacob alleen is achtergebleven in de nacht, vooraf aan de ontmoeting met Esau, dan zoekt een man met een hoofdletter, de Heer Jezus Christus, hem op en worstelt met Jacob. En als Jacob dan met de Heere worstelt om een zegen, dan krijgt hij de naam Israël. En dat betekent God strijdt, krijgt hij van de Heere. Dan krijgt Jacob naast de belofte dat de Heere met hem zou zijn, ook de belofte dat de Heere voor hem zou strijden. En als de Heere dat belooft, dan is de Heere ook machtig om het hart van Esau, wat mogelijk nog vol van haat was richting Jacob, te veranderen in liefde. Zodat Esau en Jacob elkaar konden ontmoeten. Mij viel nog iets op in die ontmoeting van Esau en Jacob. Want we lezen dat naast de afhankelijkheid van de Heere, Jacob zich voorbereidt op die ontmoeting met Esau. Hij was zich ervan bewust dat hij Esau had bedrogen. Dus hij moet ontmoeten als het ware zichzelf. En wat lezen we dan? Dan lezen we dat Jacob bij de begroeting van Esau zich 7 keer naar de grond buigt. Hij plaatst zich als het ware onder Esau. En dat is een nederige houding die niet vernederend is, maar die juist ruimte geeft om de beide broers echt elkaar te laten ontmoeten. Beste leerlingen, jullie hebben vanavond al veel gehoord en we gaan afronden. Vanaf morgen hopen jullie weer naar school te komen. En we zullen je dan onderwijs geven in vakken die nodig zijn om later een beroep uit te kunnen oefenen en verder te kunnen leren. Maar voordat we de dag beginnen, net zoals we dat vanavond gedaan hebben, gaat de Bijbel open. We willen de Heere dan biddend vragen om goddelijk onderwijs. En of Hij door zijn woord en door zijn geest, waar we vanavond ook van gezongen hebben, zich aan ons bekend wil maken. Augustinus heeft eens gezegd: onrustig is het hart, totdat het rust vindt in u. Als de Heere zich bekend wil maken aan jouw hart, je hem mag ontmoeten in zijn woord en jouw onderwijs geeft, dan geeft dat ook de enige en de ware rust. En om dan het vanavond eens zo te zeggen, dan is dat pas echt ontspanning. Ik hoop dat dit boven alles het resultaat is van ons onderwijs op het beroepencollege. Dat wens ik jullie allemaal toe. Ik wil deze avond afsluiten met gebed en straks door nog met elkaar een psalm te zingen. En daartussen hoop ik nog een aantal mededelingen te doen. Ik wil nu eerst voorgaan in dankgebed. Heren, wij naderen tot u in het gebed. En wilt u ons dan eerbied geven in ons hart, als wij naderen voor u, de heilige en de verheven God in de hemel. Mag er iets in ons hart zijn, een besef dat wij zondaren zijn voor u en van nature voor u niet kunnen bestaan. En Heren, dan kwam u vanavond tot ons vanuit uw woord. Dan hebben we gehoord over de thema's onderwijzen, ontspannen en ontmoeten. En dan is er oproep gedaan dat we ons allen zouden voegen op die twee scholen, de school van Mozes en de school van Christus. Maar Heren, nu is er niemand van zichzelf die zich aanmeldt op die school. Wilt u dan zelf redenen nemen naar uw eeuwig welbehagen? Ons de koorden om de hals werpen van liefde en goede tierenheid. En wilt u onszelf een plaatsje op die school geven? Dat we mogen leren wie wij zijn voor u, maar wie u wil zijn voor zondaren in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Mag daartoe ook het onderwijs dienen op onze school. Wilt u met ons optrekken en dat het ons dagelijks gebed zou mogen zijn, zoals ook eens Mozes mocht bidden: laat ons van hier niet optrekken, tenzij uw aangezicht met ons medegaat. Heren, mogen we dat ervaren in ons leven op school, in ons persoonlijk leven, maar ook in onze gezinnen. Wilt u in het verdere van deze avond met ons zijn? Wilt u ons veilig brengen op de plaats van onze bestemming, ons behoeden en bewaren in de nacht die voor ons ligt? En mogen we morgen al onze leerlingen in goede gezondheid op school ontmoeten. Dit alles vragen wij niet omdat wij iets verdienen, maar wilt u ons horen en verhoren in de wegneming van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Ik wil zo met elkaar deze avond besluiten met het zingen van het tweede vers van Psalm 25. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Dan komt het weer terug. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. Voordat we dat met elkaar gaan zingen, heb ik nog een aantal mededelingen. Alle ouders en verzorgers hebben bij de uitnodiging voor vanavond een mail ontvangen met daarin de vraag om aan de stichting Ontmoeting een gift over te maken. We willen dat nogmaals onder uw aandacht brengen. De stichting Ontmoeting wil uit christelijke naastenliefde kwetsbare mensen die de verbinding met zichzelf en de samenleving zijn kwijtgeraakt weer helpen. We willen ook de kerkenraad van de Christelijk Gereformeerde Kerk al hier heel hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen van het kerkgebouw. Ook de koster voor het vlekkeloos laten verlopen van deze avond. Heel hartelijk bedankt. Dominee Zonneveld, bedankt voor het onderwijs wat u ons en de leerlingen hebt meegegeven. We hopen dat de Heere zijn woord van vanavond wil zegenen en ook het jaar wat voor ons ligt. En als we straks met elkaar Psalm 25 gezongen hebben, dan is het de bedoeling dat eerst de zijvakken als eerste het gebouw verlaten. Dan beginnen we met de achterste bank en dan verlaten de mensen in het zijvak de bank langs de zijmuren van het kerkgebouw. En als dan de zijvakken leeg zijn, dan kan het middenvak vanaf achter het kerkgebouw verlaten. En dan ook de vraag, dat klinkt niet zo heel erg welkom, maar om zo snel als mogelijk het kerkgebouw en het terrein te verlaten. Om ook daarin met elkaar te proberen de anderhalve meter afstand tot elkaar te bewaren. Ik wil met elkaar zingen Psalm 25, vers 2. Danken voor jullie komst, voor uw komst vanavond naar dit kerkgebouw. Ook de thuisluisteraars heel hartelijk bedanken voor het meeluisteren. En voor nu een wel thuis.
weten dat ze verkopen zijn van alles.
Nou, ik heb heel veel mooie dingen, maar eigenlijk die betrokkenheid.
Nogmaals, er ook naar dat dag.
Ja, nee, ik wil nog even wat aan.